Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Vandaag staan we voor een bijzondere aflevering van Pelgrim in Eigen Land. We hebben in onze tocht die wij volgen om zo in de voetsporen van moeder Martha van den Putten te wandelen en ook in de voetsporen van de congregatie van de zusters Passionisten, reeds bezoek kunnen brengen aan Wezenbeek-Oppem. Van daaruit zijn we naar Sint-Joris-Weert gegaan en van daaruit naar Kumtich, niet zo heel ver van Tienen. En dat is natuurlijk onze eindbestemming. Zodoende mochten we dus een beetje meer te weten komen over het leven van de congregatie bij het begin van het ontstaan ervan. Op dat moment echter was moeder Martha al enige jaren in goede handen bij pater Valentinus Elschocht. En daarom is het zeker interessant om ook even te gaan kijken naar het begin van haar leven en zo de opgang te zien die ze heeft gemaakt om uiteindelijk tot de stichting van de congregatie te komen. We gaan dat doen aan de hand van een luisterverhaal dat u zal toestaan om het leven van moeder Martha beter te leren kennen. En dat in 2 afleveringen. Daarna gaan wij op bezoek bij de zusters in Tienen, zullen er kennis maken met een van hen en zullen zeker ook nog bidden aan het graf van moeder Martha. Maken wij kennis met het leven van moeder Martha. Brussel, 29 september 1891. Weet u het niet? In Sint-Joost ten Node in Brussel? Nee, niets gelezen in de kranten, niets gebeurd. Toch wel, er is iets gebeurd. Maar de hemel alleen kent het geheim.
Een meisje. Het is een meisje. Ik wou een zoon.
Zegt de diep ontgoochelde vader. Hij is echt niet tevreden. Hij heeft immers reeds een dochter van 12 jaar. Een zoon had zijn wensen vervuld. Maar een dochter... En grote zus is ook niet gelukkig met die indringster die haar geluk komt verstoren. Moeder is de goedheid zelf. En haar hart gaat wijd open voor dit geschenk van de hemel.
Als God een meisje gekozen heeft, dan is het dat het zo moest zijn. Hij heeft zijn bedoelingen.
Het doopsel heeft plaats op 12 oktober in de Sint-Jan en Nicolaaskerk. De heiligen Martha, Helene en Alice worden haar beschermsters. Haar zus is Meter. Vader schikt zich in zijn lot. Ten slotte, is ze niet toch lief? Vader en moeder vertroetelen de kleine Martha. Het kind groeit op. Ze is nu 4 jaar. In de tram, Twee verloofden omhelzen elkaar. Twee kloosterzusters bidden hun paternoster. Met haar klein vingertje wijst ze naar de jonge verloofden en zegt tegen haar moeder:
later zal ik niet zijn zoals zij, maar wel zoals die.
En ze wijst naar de zusters. Wat gebeurt er in dit kleine hoofdje? Geheimzinnige aantrekking. Eerste teken van Gods stem misschien. Martha is nog geen 5 jaar en gaat reeds naar school. De zusters van Notre Dame, die een half pensionaat besturen te Elsene in Brussel, op enkele stappen van de ouderlijke woning, ontvangen haar met open armen. Later, veel later, zal zij nog spreken over die zusters en de grote marmeren trap. Prachtig en indrukwekkend. Zo schrijft ze:
ik herinner mij nog de eerste klasdag. Na enkele uren lag ik reeds in ruzie met een ander meisje dat haar speeltuig niet wilde afgeven. Als men mij uitlachte, kon het gebeuren dat ik van woede stond te trappelen.
Verheugen wij ons, zij was niet volmaakt van de eerste keer. Haar moeder was een gelovig mens. Haar vader een voorbeeldig echtgenoot en vader, maar hij had zijn geloof verzaakt. Dat is haar groot verdriet. In de tuin van de school is er een grot met een beeld van Onze Lieve Vrouw van Smarten die er vereerd wordt. Hoe dikwijls zal zij er niet naartoe gaan gedurende haar 8 schooljaren? Laten wij haar aan het woord.
Ik weet dat ik als kind graag verwijlde voor het beeld van Onze Lieve Vrouw van Smarten dat zich in de tuin bevond. Ik herinner mij dat ik daar bad voor de bekering van mijn vader. Dikwijls vroeg ik aan Maria me zuiver te bewaren.
Zo schrijft ze in een brief van 15 augustus 1923. Martha heeft karakter. Om haar eerste communie voor te bereiden, besluit zij de zachtmoedigheid te veroveren. De grote dag van 20 april 1902 is daar. Ze is enkel 10,5 jaar en in die tijd was dat vroeg om te communiceren. Op het plein voor Sint Bonifatius, haar parochiekerk, fluisteren de mensen: zie, die kleine maagd. Wat heeft dat kind toch om de sympathie van de mensen op te wekken? Bezie haar foto. Wat is zij groot en schoon in haar Jezuskleed. Precies een kleine koningin. Laat ons met haar de kerk binnengaan. Haar schoolvriendinnen zijn talrijk. En dezelfde dag ontvangt ze van Monseigneur van der Stappen het heilig vormsel. Ieder jaar zal ze zich die grote dag herinneren. Zij was bijzonder getroffen geweest door de gotische gewelven die tot gebed nodigden, door de prachtige gekleurde ramen van de Calvarieberg, van Onze Lieve Vrouw, Hulp der Christenen, tweede patrones van de kerk, en van Sint Bonifatius. Later zal zij in alle eenvoud schrijven:
mijn eerste communie heeft geen verandering gebracht in mijn lauw en onverschillig leven, hoewel de Heer me liet voelen dat ik hem moest beminnen.
Zeker, ze is nog een kind zoals de anderen. toch weet ze het reeds dat God haar roept om hem te beminnen. Het is de gewoonte dat er een tweede communiefeest voorbereid wordt voor de volgende maand. Doch Martha kan er wegens ziekte niet bij tegenwoordig zijn. Zuster Marie-Alphonsine schrijft haar een briefje en voegt er meteen een prentje bij dat Jezus voorstelt met de kelk in de ene hand en met de andere een kind tegen zijn hart drukkend. Onder de afbeelding deze woorden. Denk eraan te geven aan je God die zich aan jou geeft. Dierbare zuster, zonder het te vermoeden was je een profeet. De kelk, de priesters, de zielen. Ja, het is wel voor hen dat Martha geroepen zal worden om iedere dag, ieder ogenblik, haar leven te offeren. Maar dat uur is nog niet gekomen. Op school behaalde Martha de vierde prijs. Vertoningen bijwonen is voor haar een genot en zoals alle kinderen is ze gelukkig als ze mee mag naar de bioscoop. Aan je God die zich geeft, denk eraan ook te geven. De Heer roept haar tot onthechting. Ze schrijft in een brief van 17 juli 1911:
op zekere dag, toen ik ongeveer 12 jaar was, heb ik na een filmvertoning zulk een afkeer ervan gekregen dat ik het besluit nam er niet meer heen te gaan.
De gezondheid van Martha is niet schitterend. De dokter raadt het leven op de buiten aan en de familie vestigt zich in Wezenbeek op hem. Jezus zal in die uitverkoren ziel een buitengewone glans laten schitteren. Onweerstaanbaar trekt hij haar aan, doch jarenlang gebeurt alles in het geheim. Martha wil geen halve maat. God roept haar naar de volmaaktheid, naar de vereniging met hem op ieder ogenblik van haar leven. Hoe moet ze daar geraken zonder leidsman? Ze smeekt de hemel iemand te sturen. Op een hoogdag is haar gebed nog vuriger.
Ik voelde dat ik verhoord was.
De wachttijd schijnt haar lang. Aan wie haar smart toevertrouwen? Aan onze lieve vrouw natuurlijk. Voor haar beeld smeekt zij opnieuw, terwijl de tranen haar langs de wangen lopen. Plots wordt haar een priester getoond in het zwart gekleed, met op de borst het embleem van de passie van de Heer.
Deze priester is het die je zult krijgen als geestelijke leider,
zegt de heilige maagd. De voorzienigheid heeft haar eigen wegen en leidt alles op wonderbare wijze. Twee uitverkoren zielen zullen elkaar ontmoeten. Pater Valentinus Elschocht, 29 jaar. Een vurig missionaris, wordt gelast een klooster met een kerk op te richten te Wezenbeek op hem. Merkwaardig, maar de villa van de familie van de Putten, de ouders van Martha, ligt naast het terrein aangeboden aan de paters passionisten. Zij is er slechts door een smalle weg van gescheiden. Twee broeders passionisten, die een dag te vroeg aankomen, vinden er onderdak. De volgende morgen komen andere kloosterlingen aan, waaronder pater Valentinus. En zie, Martha herkent hem. Hij is het inderdaad die de heilige maagd haar in het visioen getoond heeft. We zijn in 1906. Zij is nu 14 jaar. Gedurende 20 jaar zal pater Valentinus voor die bevoorrechte ziel, die de hemel hem heeft toevertrouwd, een voorzichtig en oplettend raadgever zijn. Haar opgang naar Jezus gaat niet zonder strijd, maar haar ziel is in goede handen. Zij laat zich vormen en neemt het besluit.
Thuis, zelfs al denk ik gelijk te hebben, zal ik onmiddellijk gehoorzamen aan mijn familieleden en zelfs aan de wensen van de dienstmeid. Ik zal geen rekening houden met mijn eigen zienswijze, mijn smaak.
God smeet haar ziel voor hem. Dikwijls is zij leidend, buiten krachten. Hij wil haar volmaakt. Zij begrijpt het en beslist.
Ik wil een heilige worden.
Reeds als kind was dit haar wens. En Martha besluit verder.
Nooit klagen, zich nooit rechtvaardigen.
Op haar verzoek staat pater Valentinus haar toe dat ze op 9 december 1912 de belofte doet maagd te blijven. Elke maand ontvangt haar leidsman een verslag over haar geestelijk leven. We horen enkele uittreksels.
Ik voel me aangetrokken tot de versterving. Het kost mij veel. Geen lichamelijke boetvaardigheid te doen. Gehoorzaamheid voor alles. De goede God laat mij verstaan dat gehoorzamen een dubbele boetedoening is. En ik zou liever sterven dan een gegeven bevel te overtreden. Ik zal me met zorg toeleggen om in Gods tegenwoordigheid te leven. Ik zal zoveel mogelijk alles vermijden wat me mijn verbondenheid met Hem zou kunnen doen verliezen.
Martha moet strijden om trouw te blijven aan de meditatie. Soms doet ze die met gemak, soms met onverschilligheid, zelfs met tegenzin. Op andere ogenblikken betekenen zij een zoete rusttijd.
Vele malen was het mij onmogelijk te mediteren. Ik ben zo ongevoelig, koud als marmer. Sommige fasen van het lijden van onze Heer, die gewoonlijk zulk een diepe indruk op mij maken, laat me, om zo te zeggen, onverschillig.
Vertrouwt ze toe in een brief van 1 oktober 1915. Wanneer het tijd is voor de meditatie, kost het haar een grote krachtinspanning om te beginnen. Haar lippen prevelen slechts de woorden:
Jezus, Jezus.
De Heer beloont haar volharding. Een blijvende vereniging met Hem zal haar deel zijn. Zo schrijft ze in een brief van 2 mei 1916.
Over het algemeen moet ik me niet forceren om te mediteren, als ik het woord mediteren mag gebruiken. Er is niets gelijkaardigs met hetgeen de boeken me daarover verklaren. Ik vind er mijn weg niet in. Ik denk dat het juister zou zijn te zeggen dat ik niets doe.
De Heer laat haar zijn tegenwoordigheid voelen.
Ik zou geen enkel dergelijk ogenblik willen ruilen tegen al het goud van de wereld. Wat een goedheid van mijn God, die zich mij, Piet Luttig aardwormpje, verloren in deze grote wereld herinnert.
Vervolgens overkomen haar nieuwe beproevingen op de weg van de loutering. Zo horen wij in een brief van 3 juni 1916.
Ik was zo gekweld door vrees en angsten van allerlei aard dat ik niet meer wist waarheen. Hoe ik ook probeerde me aan God aan te bevelen, alles was tevergeefs.
Haar drang naar de Eucharistie is groot. En ofschoon zware innerlijke pijnen, voelt ze haar ziel volledig veranderen wanneer ze Jezus ontvangt.
De vereniging met God, die zich bijna ononderbroken voordeed, is sinds een 14-tal dagen volledig opgehouden. Dikwijls oefen ik mij in de berusting.
Martha verheft haar ziel naar haar geliefde. Maar dan voelt ze nog pijnlijker de enorme afstand die haar van hem scheidt.
De meditatie is somstijds een echte kwelling. Voor een kleinigheid verzaak ik. Op het ogenblik zelf blijkt het mij een geldige reden en ik denk te handelen in gehoorzaamheid. Vervolgens echter stel ik vast dat het onwil was. Dat half uurtje mediteren schijnt me zo lang. God weet hoeveel het me kost ter plaatse te blijven.
Martha omringt haar ouders met zorg. Ze neemt de opvoeding ter harte van haar neef en nicht. Ze leidt de huishouding. Toch zal ze voor niets ter wereld minder tijd besteden aan het gebed. Pater Valentinus, de geestelijke leider, heeft vanaf het begin begrepen dat die ziel geroepen is tot grote heiligheid. Hij weet dat zij de eenzaamheid en de contemplatie nastreeft. Anderzijds kent hij haar geestdrift voor het heil van de wereld. Hij moedigt haar aan en vormt haar dan ook in die richting. Jezus openbaart aan Martha wat hij geleden heeft voor het heil van het mensdom. Op 14 oktober 1916 schrijft ze:
ik drong zijn hart binnen op een onmogelijk te beschrijven wijze. De kennis van zijn lijden pijnigde mij.
En de morele strijd gaat ook verder.
Het is genoeg dat de tijd voor de meditatie daar is, of ik word geplaagd door allerlei zorgen en bekoringen. Dat half uur schijnt mij dan ook een hele dag te duren. Ik moet veel geduld hebben om mezelf te verdragen. Te midden van deze verschrikkelijke duisternis is de gehoorzaamheid mijn enige steun. Al wat het reglement mij oplegt, volbreng ik met grote tegenzin. Mijn meditatie gaat voorbij in verlangen naar het einde ervan. De bekoringen laten me dag nog nacht met rust en ik ben ten einde kracht en moed. Er zijn uren dat ik mij aan de rand van de hel voel.
De drang naar het kloosterleven ligt diep in haar hart. Jezus laat het haar begrijpen na de communie. Deze gedachte doet haar schrikken, zonder haar nochtans de innerlijke vrede te ontnemen. Zij zegt:
ik heb altijd, sinds mijn prilste kinderjaren, deze staat beschouwd als iets groots en dat ik er onwaardig voor ben.
Soms schijnt het kloosterleven haar vol bitterheid, vol lijden. Dat doet haar echter niet terugdeinzen, integendeel. Steeds zal zij handelen in blinde gehoorzaamheid, zeker als ze is zich niet te vergissen. Zij belooft zich aan God te geven en sindsdien voelt zij een grote innerlijke vrijheid.
Hoe wilt gij de moeite doen tot het niets te komen dat ik ben?
Op 18 juni 1917 spreekt Martha in de biechtstoel de drie geloften uit van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. Dan komt er doodsangst in haar ziel. Ze wordt vermorzeld door het lijden. Voor die donkere nacht waarin God haar ziel binnenleidt, beeft de natuur. Een echt drama begint. Een aangrijpend drama dat zich meestal innerlijk afspeelt en waarvan alleen de hemel en de hel soms ook actief getuigen zijn en waarvan de inzet niets anders is dan de heiligheid zelf van de ziel.
Ik heb grote nood aan God. Ik bemin Hem en wens mij te verenigen met Hem. Maar Hij verwerpt mij en wordt steeds meer op mij vertoond. Ik kan niet uitdrukken wat ik voel. Het is een smart die tot in het diepste van de ziel doordringt. Gij alleen, Vader, begrijpt mij.
In maart 1917 schrijft ze:
Jezus, u beminde me en u bemint mij niet meer. Waarom hebt u me verwend met uw tegenwoordigheid? Waarom hebt u me laten proeven van de zoetheid van uw liefde, als het was om mij nu te behandelen met een dergelijke strengheid?
Ook Satan is daar, woedend. Op zekere dag, terwijl ze in vrome overpeinzingen verdiept is, rukt hij haar het boek uit de handen en gooit het met geweld op de grond. Een ganse nacht denkt zij in de hel te zijn. Haar kruisbeeld op de lippen gedrukt, strijdt zij tot in de vroege morgen. Haar ziel is vol schrik en angst.
Zou God mij verworpen hebben?
vraagt zij zich af. De nacht voorbij veegt zij haar voorhoofd af. Haar zakdoek is lichtrood gekleurd. De bemoedigende woorden van haar geestelijke leider geven haar opnieuw kalmte en overgave. Jezus waakt over zijn geliefde gedurende die gevreesde zuiveringsperiode. Spreekt Sint-Jan van het Kruis niet over hen die echt levend in de hel gaan, wanneer hij het heeft over deze beproeving? Pater Valentinus heeft zeker geloof gehecht aan de buitengewone genaden geschonken aan Martha. Zo horen wij een feit dat gebeurd is in de nacht van 2 op 3 oktober 1918. Juffrouw Martha is in strijd met de Satan. In haar strijd tegen hem schrijft zij op een stukje papier het volgende.
Jezus, Jezus, ik wil alleen Jezus. Ik wil enkel aan hem behagen. Ik wil enkel hem beminnen. Ik wil enkel uw heilige wil. Jezus, Jezus. Jezus.
Op de achterzijde van een briefje schrijft Pater Valentinus in potlood.
1918. Nacht van woensdag 2 op 3 oktober.
De duivel verschijnt. Valt juffrouw Martha lastig en werpt haar op de vloer, terwijl hij haar bij de haren trekt. Hij had de gedaante van een hond. De pater verklaart dat de duivel zo onstuimig was dat ze niet meer besefte waar zij was, in haar strijd tegen de verlokkingen die Satan haar voorstelde en waartegen zij met al haar krachten reageerde. Martha zal zeggen:
het was wanhopig en het gaf mij het gevoel compleet door God verlaten te zijn. De herinnering aan deze feiten doet me nog herrillen.
De beproeving schijnt lang te duren voor Martha, die al dat lijden voor iedereen verbergt, zoals Jezus dat wil. Evenzo zal hij later willen dat al de genaden in verband met de kruisiging verborgen blijven.
Ik zal u beminnen, mijn geliefde gekruisigde, en ik zal alles doen wat ik kan om u te doen kennen en beminnen door vele zielen.
Het is de liefde voor de zielen die van haar een missionaris zal maken. Het is nu reeds een jaar geleden dat Martha de beloften gedaan heeft van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. Zij vernieuwt deze met de goedkeuring van haar geestelijke leider en voegt er twee andere geloften bij. De eerste, eigen aan de passionisten, verplicht, volgens haar vermogen, de devotie tot de passie van onze Heer te verspreiden. Daarbij voegt zij de gelofte van volmaaktheid. Op 17 juni 1918 zegt ze:
Ik verbind mij ertoe om alles zo volmaakt mogelijk te volbrengen.
Pater Valentinus bewerkt in haar ziel een intens geestelijk leven. Zij verklaart hem dat zij kloosterlinge wil worden. Haar ouders smeden intussen plannen voor haar toekomst. Maar het is aan Jezus dat zij haar leven gegeven heeft. Reeds toen ze 20 was, heeft zij, gedreven door haar vurige liefde voor de gekruisigde Christus, uitgeroepen:
Lijden van Jezus, wees mijn lijden.
Het zal de dagelijkse roep worden van haar ziel, en Jezus zal haar voldoen, want hij is het die deze wens in haar hart gewekt heeft. Op een dag ziet zij meer dan een uur de lijdenstaferelen voor haar geest. Haar hart klopt alsof het barsten zal. Enkele maanden later zegt zij tegen haar biechtvader:
Jezus nam mij en liet mij in zijn heilig hart treden. Het is mij niet mogelijk de troost te beschrijven die ik ondervond.
Haar leven wordt een blijvende vereniging met de gekruisigde Jezus en haar liefde groeit voortdurend. Zo zegt ze:
Ik dacht aan het lijden van onze Heer en aan de smaad hem aangedaan door zoveel zielen. Tezelfder tijd voelde ik mij als het ware buiten mezelf gebracht. Ik verloor het bewustzijn en bevond me in de geest zeer dicht bij God, niets voelbaars. Opnieuw werden me meer dan een uur lang de taferelen van de passie getoond.
Vertrouwt ze toe aan haar biechtvader. Martha beleefde de passie van Jezus. Zij neemt deel aan zijn angst in de olijfhof van Gethsemane, aan de kruisiging, aan gans de passie. Op 21 augustus 1925 klinkt het:
Jezus heeft me de doornenkroon op het hoofd geplaatst en ik voelde mijn handen en voeten als ook mijn zijde doorboord.
De wonden zijn voor niemand zichtbaar. Enkel aan haar biechtvader zal ze uit gehoorzaamheid de wonden van haar handen tonen. Hij getuigt:
Het leek als bloed en water, als een brandwonde die geneest. Ik vroeg haar: Doet het pijn? Ja, antwoordde ze me, maar het is heerlijk. Ik zou 100, ja 1000 maal meer willen lijden.
Het is de kreet van een ziel die wil medewerken aan de verlossing van de wereld. Wie zal de genade begrijpen die Jezus verleent aan sommige heiligen die gegrepen zijn door de dwaasheid van het kruis? Genade van totale gelijkvormigheid met de man van smarten, van wie het hart door een soldaat met een lans doorboord werd.
Gisterenavond, terwijl ik in mijn kamer aan het bidden was, heb ik plots een persoon gezien in het wit gekleed in de gestalte van een jongeling. Hij hield een pijl in de hand en toch heb ik niets gezien met de ogen van het lichaam. Ik voelde mij als het ware doorboord en zoveel liefde vervulde mijn hart dat ik dacht te sterven. Jezus, de lijdende Jezus, neemt heel mijn leven. Hij heeft zijn kruis in mijn ziel gedrukt. En deze stempel van het kruis van mijn verlosser is voor altijd onuitwisbaar.
Jaarlijks vierde de kerk toen op 28 april het feest van Sint Paulus van het kruis. En Martha schrijft:
sinds lang is er iets in mijn binnenste dat me zegt dat ik een kind ben van Sint Paulus van het kruis. Dag aan dag groeit de overtuiging dat God wil dat ik passioniste word.
Een jaar later wordt de roep van God steeds dringender.
Hij wil me voor zich. Hij wil dat ik zuster missionaris word van het Heilig Kruis en lijden van onze Heer Jezus Christus. Jezus, de gekruisigde, roept mij aan de voet van het kruis naast onze lieve vrouw. Hij vraagt me zijn troosteres te zijn, zijn bruid, zijn apostel. Ik zeg, hier ben ik. Dat mijn leven één liefdedaad, mijn dood een daad van liefde zij. Ik geef me volledig en voor altijd aan Jezus, opdat Hij van mij het slachtoffer maakt van zijn liefde. Jezus wenst dat ik Hem doe beminnen, dat ik werk om voor Hem zielen te vinden, bereid zich aan Hem toe te wijden en zich te slachtofferen uit liefde tot Hem.
In 1927 is het ogenblik aangebroken om haar ouders op de hoogte te brengen van haar wens kloosterlingen te worden. Ondanks al de liefde die ze toont tijdens haar gesprek om die goddelijke roeping uit te leggen, weigert haar moeder naar haar te luisteren en weent overvloedig. 6 weken later herneemt Martha dat zonderling gesprek. Bij het eerste woord valt haar moeder in zwijm, onmogelijk haar te overtuigen. Enkele dagen later, op een avond en tot laat in de nacht, spreekt ze met haar vader over haar beslissing. De Heer legt haar de juiste woorden in de mond om haar zaak te bepleiten. Alles verloopt rustig, ondanks de pijnlijke strijd die de ziel van haar vader zichtbaar doorstaat. Hij aanvaardt, spreekt er vervolgens met zijn vrouw over en helpt zijn dochter bij het troosten van haar moeder. En zo, dierbare mede-pelgrims, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering die ons wat meer heeft kunnen laten te weten komen over het leven van moeder Martha van den Putten. En dat tot het moment dat de congregatie werd gesticht. Een volgende keer gaan we daar nog mee verder en zal u ook hetgeen wat we reeds hebben bezocht in de eerste afleveringen beter kunnen plaatsen in het complete levensverhaal van moeder Martha. En daarna natuurlijk nog op bezoek in het klooster en zullen wij onze bedevaart eindigen aan de plaats waar het lichaam van moeder Martha te rusten is gelegd. En naderen wij ook met onze intenties tot bij haar. Dat is voor volgende afleveringen. Ik hoop dat u dan opnieuw afstemt op Pelgrim in Eigen Land. Graag tot een volgende keer.